als je een prachtige vrouw hebt en je bent dus heel mooi aangekleed, ze draagt heel veel sieraden, make-up en alles erop en eraan. Het is een heerlijk wijf, maar ze moet wel kunnen zoenen. Dus het gaat erom de pure essentie van de smaak.
Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast Lullen over Koken, waar Jasper en Joost lullen over hun passie voor eten en wijn. Elke twee weken nemen ze jou mee op culinaire reis langs Michelinsterren, topchateaus, maar ook laten ze de supermarkt en de Bami-schijf niet onbesproken. Bon appétit!
Hey, leuk dat je luistert naar de podcast Lullen over Koken. Een paar dagen later dan je gewend van ons bent, maar dat was zeker de moeite waard, want we zijn bij Bruut geweest. En deze aflevering hebben we nog heel veel mooie dingen. Ik ben best wel een beetje hyped, want het was de afgelopen twee weken qua eten en drinken voor mij feest. Voor jou volgens mij ook.
Ja, zeker.
Nou, we hebben het afgesloten bij Bruut. En het is truffelseizoen is begonnen. Nou, daar gaan we deze podcast ook over praten. Dus we beginnen weer even met hoogtepunt, dieptepunt. We hebben wat leuke actualiteit, laten we het zo zeggen.
Even punt van orde. Het hoogtepunt, dieptepunt verhaal.
Ja.
Wat, daar wil jij nog iets over zeggen.
Wat dan?
Dat we dat ergens...
Dat heb jij gejat van...
Nee, niet ik.
Hoezo?
Jij hebt dit voorgedragen.
Helemaal rot op, man. Krijg ik nou de schuld?
Ja, jij hebt dit voorgedragen.
Helemaal niet.
Ja, wel waar.
Dat is jouw idee.
Ja, maar ik kende die podcast... hoe heet ze ook weer? Zelfpodcast.
Flikker op, hè?
Nee, je hebt gelijk. Gewoon gejat.
Ik kwam erachter dat het gejat was. Had hij niet verteld.
Ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen.
Nee, vind ik ook. Zij zouden ook een aardig podcastje maken, dus dat is prima. We zoeken nog sponsors trouwens.
Ja.
We kijken dus hoogtepunt, dieptepunt, actualiteit. Nou, we hebben nog een leuke recensie liggen over de dessertclub die we graag even met jullie willen bespreken. Ja. Er zijn twee films in de bioscoop zowaar. We gaan ook nog een filmreview doen, of ik dan tenminste.
We gaan het ultieme omelet bakken.
Roerei met truffel. We hebben een van mijn lievelingswijnen uit 2008 schenken we daarbij. We hebben een interview met Hans van Wolde, de chef van Bruut. Komt richting het einde. De question de jambon. En het product van de week natuurlijk. Waar we een hele mooie bramenwijn hebben. Die heb je op de kop gekregen.
Veel te vertellen vandaag.
Veel te vertellen. Het wordt echt goed. We gaan echt genieten. En hoogtepunt, dieptepunt. Nou, steek jij me van wel. Je zei dat je een verhaal had.
Ja, een dieptepunt. Het is eigenlijk niet mijn dieptepunt, maar van mijn broertje. We hebben samen een bedrijf. En Stijn die had een afspraak bij een klant. En die maakte nierbroodjes. Ik weet niet of je een nierbroodje kent.
Nee, geen idee.
Nierbroodjes zijn eigenlijk is een frituursnack gevuld met kalfsniertjes.
Nieren.
Ja. Okay. Of varken. Nee, ik denk kalf, denk ik.
Ik denk ook kalfsniertjes.
Ja, kalfsniertjes. Nou, die worden gepaneerd en daarvoor hadden ze een mal nodig in een bepaalde vorm.
Ja.
Prima, Stijn daarheen, leuk, alles wel geweest. Hij kreeg op een gegeven moment een rondleiding door de fabriek daar. En die kreeg een rondleiding door de fabriek daar. En de geur die in die fabriek hing, was zo overweldigend, maar niet op een per se positieve manier. Nee. Dat
slachtafval.
Slachtafval. Separatorvlees. Daar werden niet de wagyu steaks in stukken gezaagd. Dat niet. En hij vond het daar zo vies ruiken dat hij op een gegeven moment een beetje misselijk werd. Nou, uiteindelijk afspraak klaar. Stapt de auto in. Rijdt langs het tankstation. Even tanken en een broodje bal halen.
Kalfsnietjes. Broodje kalfsnietjes.
Ja, en het werd hem echt te veel.
Dus hij is over zijn baard gegaan.
Ja.
Dat moet echt vies zijn. Hij had hij niet gezopen de avond ervoor.
Nee. Dat was zo. Dinsdag. Dus.
Zo, ja. Nou ja.
Nee. Dat zegt niks. Maar
nee, dat is wel...
Dus dat was niet mijn dieptepunt. Maar mijn vader heeft een soortzelfde verhaal. Waarom die dus ook nu nooit meer varkensvlees eet.
Tekie jij.
Waarom die nooit meer varkensvlees eet. Ja. Dus probeer gewoon uit slachthuizen weg te blijven. En geniet gewoon van de nierbroodjes.
Ja, verstandig. Nou, mijn hoogtepunt was een hoogtepunt. Zeg maar gelijk om even een beetje te contrasteren. Wij zijn vorige week naar de Fitzgerald, of hoe moet ik het zeggen?
Fitzgerald
geweest.
Het is toch niet Frans?
Nee, je hebt gelijk, maar ik heb sowieso een beetje spraakgebrek. Fitzgerald geweest in Rotterdam, super leuk tent, ook een Michelinster met de wijnclub, hadden wat te vieren. En wat we hadden gedaan was, het eten was goed, niet heel bijzonder, af en toe een beetje uit balans, dat was wel jammer. Maar het was, ambiance is echt top, hè. In Rotterdam, oude haven, echt dat beetje dat nieuwe geld, zeg maar, wat er komt. Echt haven, beetje type havenbaron, dikke buiken, jonge vrouw ernaast, weet je. Dat,
Peter Gillis.
Wat? Beetje dat niveau, ja. Echt schitterend. En nou, ze hebben daar de beste wijnkaart van Nederland, hebben twee prijzen gewonnen, wat dat mogen zeggen. Maar ze hebben dus...
Wat zijn er, 150 flessen, toch?
Nee, 150 pagina's,
zo
denk ik. Dus echt, ze hebben alleen al een wijnkaart speciaal voor de Bourgogne, hè. Dus de Book of Burgundy hebben ze daar. Wit, rood hebben ze. Sparkling wijn. Is echt niet normaal. En we hebben met de wijnclub gezegd, we gaan, volgens mij gingen we 7-8 gangen eten. Iedereen krijgt een gang toebedeeld. Dus je moest in dat boek dus de wijn opzoeken. Nou, en dat was, die moest vooraf de wijn doorgeven aan de sommelier. Dus we kwamen ook al een half uurtje eerder van de bar biertje gedaan. Om en om, zeg maar, met staart tussen de benen naar die sommelier. Master of Wine. Dus dat is een van de allerhoogst haalbare titels, zeg maar. Er zijn maar 3 mensen in Nederland die dat hebben of zo. Dat is echt fantastisch. En met staart tussen de benen naar die sommelier toe. Wijn doorgeven. Nou, een beetje raden van, does it make sense wat ik doe?
Bij jou was dat het geval?
Dat was voor mij persoonlijk even een hoogtepuntje. Ik had dus uit al die wijnen de wijn uitgekozen die zij er zelf ook bij schenken.
Oké.
Okay. Dus dat was wel echt...
dat is wel knap.
En het was ook een droge sherry. Dus dat is ook nog eens een bijzondere
Maar welke gang had jij?
Ik had tussenvlees.
En dan een droge sherry, een PX.
Een hele goor droge PX. Maar okay. Wel met mooie zoete tonen. Dus in de neus denk je zoet, maar in de smaak goor droog. Ik had kalfsvleesrik.
Oké.
Okay. Dat vind ik gewoon sowieso top.
Oké, okay, lachen.
Was leuk. Maar wat het vette was dus, die sommelier schonk alles blind aan tafel in. Met zo'n sok eromheen, om die fles. Dus wij met de wijnclub eerst die wijn proeven. Raden waar het vandaan komt. Welke druif het is, welk land het is. Dan kijken of iemand een beetje geslaagd voor de wijn-spijscombinatie. En dan sommelier aan tafel, hoppakee, fles onthullen. En dan kijken of we een beetje in de buurt zaten.
En hey, gingen er ook mensen gewoon echt falikant af, of niet?
Nee, dat viel wel mee. We zijn allemaal niet knettergek.
Dat is toch jammer dan, hè?
Nou, dat is wel net jammer.
Hoop je toch dat er dan eentje even gewoon de boel echt de plank volledig mis.
Ja, er was wel één iemand die had dan de wijn waarvan de sommelier zei van, zou je dat nou wel doen? Een beetje die...
Hou je dit aan? Trek je dit aan?
Ja, weet je het heel zeker? Ja, weet je, jij betaalt ervoor, ja, prima. Ja. En die had wel doorgepakt en dat ging net niet helemaal goed.
Oké.
Dus Roel, als je dit hoort, nee. Dat is flauw, hè? Daar gaan we er ook niet uit knippen trouwens. Maar en het is gewoon top. Hè. Ze hebben een hele kluis daar, jongen, met directe camerabewaking naar de politie. Er liggen gewoon flessen van 10.000 euro daar gewoon te rijpen. Echt niet normaal.
Nou, mooie hoogte- en dieptepunten.
Was echt fantastisch. Op naar de actualiteit.
Les grands et les petits nouvelles.
Ja, en er was natuurlijk in de actualiteit, naast de recensie van Brut... Daar komen we nog even bij terug. Was er ook nog een andere recensie die ons heel erg opviel. En dat was, als ik het goed heb, de dessertclub...
In Apeldoorn, mijn hometown.
Ja, ja. Maar dat was niet lovend.
Het was van
welke krant?
Uit de NRC, van Joe Broekhuis.
Joe Broekhuis, ja.
Hoe zeg je dat? Een vlugge pen, zeg maar.
Ja.
Het is echt, het is al hilarisch, zeg maar. Wel jammer dat dit, het is echt, het gaat over de dessertclub. Je eet alleen maar desserts. Dat is eigenlijk gejat van Room for Dessert.
Ja. Will Goldfarb. En had een restaurant in Bali, of heeft een restaurant in
Bali.
Maar
is in New York, toch?
Ja, volgens mij heeft hij het in, ik dacht in Chicago, maar misschien New York. Ja. Maar hij heeft in ieder geval Amerika geprobeerd. Maar echt een heel groot concept, groots aangepakt. En dat bleek gewoon niet zo goed gesnapt te worden door de, of New Yorker of de Chicagonese. Toen is hij dus naar Bali gegaan en toen heeft hij dus eigenlijk hetzelfde concept nog een keer. Dus je Room for Dessert, je eet alle gangen dessert.
Ook wel hartige dessertjes, toch?
Ja, maar dus niet, het is niet alleen maar zoet op zoet op zoet, maar het zijn echt gebalanceerde desserts. En ja, Michelin en alle gidsen zijn er eigenlijk lovend over.
Heeft hij even de ster?
Nee, volgens mij hebben ze daar geen Michelinster.
Oh, Bali, ja, nee.
Maar het concept is heel gaaf. En eigenlijk is volgens mij de dessertclub daar een soort afgeleide van. En die zijn niet zo heel fraai beschreven. Of nou, wel fraai beschreven, maar dat is niet in hun voordeel gehouden.
Een van de hoofdkritieken was dat het gewoon te commercieel was. Hè. Het is gewoon knallen, het sloeg nergens op, eten was gewoon vies. Geen kennis van zaken. Los daarvan, het gaat ook wat je ervan vindt. Ik wil gewoon even, dit is naar aanleiding van dat, even één alineaatje voorlezen, want dit vond ik echt schitterend. Dit is naar aanleiding van dat Room for Dessert. Hè. Dus op die website staat dat het een concept dat zich in New York en Bali al bewezen heeft.
New York is
het. Kijk, zie je wel. En dat het nu...
Staat je goed in je bescheidenheid?
Ja, dat klopt. Gepaste bescheidenheid. Dat hij nu neergestreken is in Nederland, prima. En hier staat, hij schrijft, het is alsof je nichtje op een voorspeelmiddag van de muziekschool een pianosonate van Mozart gaat spelen. En in het programmaboekje staat dat dit concept zich al bewezen heeft in de grootste concertzalen ter wereld. Maar goed, dat betekent niet dat je nichtje niet kan piano spelen. Misschien is het wel een toptalent. En vervolgens staat er als laatste zin, hè, dit vond ik, dit ging over een nagerecht met roquefort of zo. Geen idee in ieder geval. En alles is zoet. Van de gedeconstrueerde tompoes met rode kool tot loggeplakken yoghurtcake met een smerig geconcentreerd bolletje vadevaar ijs verstopt onder een schuim van bergamot en mandarijn. Dat god beter als opkikkertje wordt gepresenteerd. En dan krijgen we vervolgens na 5 gangen een nekschot van suiker in de vorm van een echt toetje. Ja. En dan laat je echt echt niks van, die, van het hele concept.
Ja, maar ik heb daar ook wel een beetje moeite mee, moet ik zeggen, met die recensenten. Ja. En dat is, het is zo makkelijk. En het is, kijk, als wij gesprek voeren en we zijn het ergens niet over eens, dan kunnen we daarin, weet je, kunnen we daar gewoon over praten. Maar het is zo eenzijdig dat iemand daarover mag schrijven. Andere mensen lezen dat en eigenlijk hoe je ook reageert, je verliest altijd.
Ja, en ik denk dat in dit geval die patché die dit doet, is echt een goede super top patché volgens mij.
Volgens mij ook, ja.
En die weet je, het punt is, die heeft zich misschien iets dat concept gewoon te commercieel aangepakt. Hè, daar kan je van, vind ik van, kan je moet.
Dan mag je ook wel wat kunnen
als
zeggen.
Als je gewoon een uitbater hebt, een chef met echt passie voor de zaak, die echt iets moois probeert neer te zetten, maar kan je iemand gewoon echt kapot schrijven. Ja. Dat is wel toch een grote broek die je zelf aantrekt.
Ja, en het is dus nooit wederkerig. Dus degene die... Ja, er gaat niemand over de recensent zeggen van... Ja, maar jij kan ook niet schrijven. Nee. Want je kunt er veel van zeggen, maar hij kan wel schrijven.
Ja, hij heeft wel echt leuk. Hij heeft ook zo'n programma gehad op...
Vond ik ook ontzettend leuk.
Ja. Maar het kwam wel minder uit de verf, vond ik.
Vond ik wel leuk. Vond ik echt goed.
Maar in de pen is je beter.
Ja, ik zo zeggen. Nou goed.
Nou. Leuk. In ieder geval...
Dan pakken we hem toch nog een beetje terug, hè?
Ja, dat is goed. Deze, die kan ik krijgen. Nou, volgende. Sommige mensen weten, ik hou ook graag naar de film. Cinefiel, dus je kan er gewoon lekker onbeperkt naar de film toe. Kan ik ook iedereen aanraden. Overigens help je het theater ook nog een beetje, filmtheater.
Vang ik hier ook geld voor?
Ja, daar vang je niks voor. Dit is even, ik probeer even de cultuursector een half plan erin te steken. Okay. Die krijgt het al zwaar genoeg. En er draaien twee films in de bioscoop nu. Die gaan allebei over truffels en over truffels zoeken. De ene is The Truffle Hunters. Dat gaat over Piemonte. In de buurt van Alba, Italië. Nou, als ik één streek fantastisch vind, Piemonte. Ik ga dus bijna een traan in mijn ogen die film zitten kijken. En anderzijds Pig. Dat gaat over ook over een truffelzoeker. Gespeeld door Nicolas Cage. Die schijnt een belastingschuld te hebben. Dus ongeveer elke film te pakken waar die een beetje de regel 1 op 10 heeft, zeg maar.
Is niet te doen. Hè?
De regel 1 op 10, zeg maar. Het doet 10 films en eentje is dan vaak wel een schot in de roos. Dan kom je ergens. En dat gaat over een truffle hunt in Oregon. Die met een varkentje. En dat varkentje wordt gejat. Et cetera. Ik kan alles bij bedenken. Nou, een hele Amerikaanse film. Dramatisch. Ik zou er niet naartoe gaan. Ik voel het niet best. The Truffle Hunters, aan de andere kant, is een documentaire over Italiaanse truffle hunters met hun honden in de bergen Alba. Nou, het ene prachtige beeld naar de andere. Hè. De herfst daar is sowieso fenomenaal. De druiven worden daar laat geoogst. Dus de ranken zijn net kaal. De kleuren zijn... Het is rood, het is oranje, het is prachtig. Ze gaan in dat bos. Het is een uitstervende soort. Want het gaat vooral, er wordt één truffle hunter, 82, gaat nog steeds 's nachts op pad met zijn hond.
Waarom 's nachts? Dan vangen ze die truffels beter of zo?
En die truffels zijn lekker als je 's nachts... Nee. Om er niet ontdekt te worden. Want ze houden allemaal hun boeken bij, hun logboeken bij. Met daarin dus waar ze iets vinden, wanneer ze iets vinden. Sommigen denken dat als de bliksem ingeslagen is in een boom, dat je dan beter kan vinden. Houden ze allemaal bij. Die logboeken zijn echt goud waard. Want er wordt dus die man van 82, wordt dus iedereen benaderd van... Hey, als je zo'n heeft geen vrouw en kinderen, wat ga je met je hond doen? Wat ga je met je logboeken doen? Eén truffle hunter wil al niet meer, omdat hij niet meer gelooft in de toekomst. Omdat ze geld bejagen, dat zit er echt onder. Die honden worden vergiftigd, doodgemaakt. Varkens worden gestolen, doodgemaakt. Het is echt een hele...
Echt maffiapraktijk.
Echt maffiapraktijk. Ja. Nou, zijn ze in Italië sowieso goed. Oh, mag je niet zeggen. Zijn ze in Italië sowieso goed in. Maar dat gebeurt hier dus ook. En dat echt het ambt van de truffel... Of het ambt, de traditie van de truffel zoeken... En van die hele regio, die staat onder druk. Ambacht, zoek ik, ja. Nou, en het gaat ook om veel geld. Witte truffels, 4.000-5.000 euro per kilo. Dat is echt serieus geld.
Misschien is het wel even goed om uit te leggen... dat er dus een verschil zit tussen een witte truffel... En een zwarte truffel.
Ja. Nee, dan misschien moeten we dat bij het blokje truffel doen.
Nou, dat is een goed idee.
Had ik bedacht. Maar als je nu wil...
Nee, helemaal goed.
Nee. maar dat is echt... Dus die film is echt, echt fantastisch.
Aanraden. Truffle Hunters.
De Truffle Hunters draait volgens mij nog in de bioscoop.
Kunnen we hem ook op de wat meer toegankelijke platformen zien?
Nee, ik denk dat je echt naar de bioscoop moet. Maar doe dat nou, weet je wel. Volgens mij blijven de theaters open in de lockdown. Dus ga er naartoe, want het is echt...
Ja,
echt
dan zit je wel verkeerd, want je moet naar de bios, maar...
Ja, de filmtheaters. Maar echt een monument van een documentaire is. Het echt fantastisch. Dus ik ga dat zien, mensen.
Wereldtip. Top.
Top tip. Nou, let's go. Eten.
Lekker.
Voilà, le repas et le vin.
Yes, terwijl het huis in de herfst geurt naar truffel en omelet, die goed uitziet, gaat Joost ons even meenemen in de wereld van truffels.
Oh.
Dat heb ik net bedacht. Dus wit en zwart. Vertel maar, brandlos.
Ja, meer weet ik niet. Jij hebt net die series gekeken.
Ja, maar het ging over leefcultuur.
Kijk, wat ik weet, gewoon zonder iets op te zoeken, is er zijn...
We zoeken nooit wat op, trouwens.
Nee, je hebt wit en zwarte truffels inderdaad. Winter, zomer, herfsttruffels. Waarvan eigenlijk de wintertruffels altijd by far het lekkerst zijn. En zomertruffels meer smaken naar champignon. Met alle respect. En dat zie je ook in de prijs.
Alle respect voor de truffel, hè?
Ja. Ik denk dat de herfsttruffel zit nu denk ik rond de €750 per kilo. Nou, ik denk dat die in de zomer zal die rond de 400 zitten.
Ja, dat scheelt wel, ja.
En in de winter zal die rond de 1200, 1300 zitten.
En natuurlijk, het verschil tussen witte en zwarte truffel is dag en nacht eigenlijk een beetje, toch?
Ja,
los van de kleur.
In bereiding is, heeft een zwarte truffel altijd warmte nodig. En een witte truffel ga je juist niet te veel meedoen. Dus die schaaf je eigenlijk altijd rauw over een gerechtje heen.
Want als je de zwarte truffel eigenlijk niet verwarmt, dan komt de smaak gewoon echt niet vrij.
Precies.
Of te weinig. En bij witte truffel verlies je juist smaak als je hem verwarmt, toch?
Ja, precies, precies.
En die witte truffel, wat doet dat per kilo?
Ja, ik denk dat dat op 4.500 zit of zo. 4.000.
Ja, dus dat kan je een keer goed vanuit eten, zeg maar.
Ik denk niet dat ik... Misschien heb ik één keer witte truffel op.
Ja, dat is natuurlijk een knijter.
Jij eet natuurlijk ook geen kilo.
Nee.
Althans.
Tenminste,
meestal.
Ja, niet op,
maar wat
niet,
zag jij,
niet door de week.
Wat zag jij in die documentaire dan?
Nou, in die documentaire ging het gewoon over die hele leefstijl die erbij hoort. Hè? Bij die truffle hunt, zeg maar. Dus de handel die er omheen komt. Ook de misdaad die er omheen plaatsvindt. Maar vooral alleen maar schitterende beelden. Zelfs die honden uitgerust met camera's. En je moet bedenken, die truffle hunters, die zijn hartstikke bang voor dat die hun plekken verraden worden, zeg maar, of dat mensen achterkomen. Dus het heeft die filmmakers 1,5 jaar lang gekost, zonder camera, hè, door bij die mensen in te gaan wonen soms, mee te eten, om überhaupt iets te mogen filmen.
Ja.
Dus dat is gewoon een bizarre situatie. Ik neem helemaal mee in het leven. En daar gaat het inderdaad over de witte Alba-truffel. Nou, dat is denk ik, die Monte Alba, daar zit ook de truffelmarkt.
Er zijn geen betere truffels ter wereld.
Nee, dat is echt de allermooiste truffel. En het gaat dus echt over die handel. En die worden dus 's nachts uit auto's verkocht, zeg maar, op straat. Dus dat is gewoon, daar worden ze gewoon gehandeld. Het is helemaal een heel schimmig wereldje is het eigenlijk.
Heb ik jou wel eens verteld dat wij in Umbrië op vakantie waren? En toen naar een waterval gingen lopen met mijn ouders. En dat ik toen dacht, hey, dit lijkt op een truffel. Maar was denk ik 16 of zo, dus ik wist dat niet heel goed. En om te checken, denk ik, oké, ik stamp er even eentje. Ik stamp er even eentje kapot om dat te controleren. En het was een zwarte truffel.
Okay, okay.
En hij was inderdaad kapot, dus die was niet meer bruikbaar. Die ander wel, dus ik had de kleine kapot gemaakt. En de grote hadden we meegenomen. Maar
slim was je dan nog wel.
Maar ja, wij dachten bij onszelf, oh, we hebben echt goud in handen. Dus naar die plaatselijke truffelboer toe. Gevraagd of hij hem wilde kopen. Zei hij, ja, wil die wel? €4. Zei, ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Dus nee. Toen hebben we hem s'avonds over de spaghetti gedaan.
En?
Ja, zomertruffel. Dus weinig smaak.
Nee, weinig smaak. Ja. Nou, het is op zich... Het is, en nou, even kijken. Wat zeggen ze in de Jordcast ook al? Beter goed gejat dan slecht bedacht. Hyper de hype, hoera.
Ja, exact.
En truffel, is hype?
Nou, ik vind truffel geen hype. Ik vind truffel echt wel een supermooie smaak.
Wat wel, heel veel mensen vinden het gewoon niet vreed, hè?
Ja, maar nee, heel veel, als jij zwarte truffel eet, dan dat kan je niet super vies vinden. Of je lust ook geen champignons en andere paddenstoelen. Wat wel vies kan zijn, is truffelolie of truffelmayonaise.
Nee, ik vind dat top. Ik vind truffelolie, zeg maar, waar er geen truffel in zit,
ja.
Dat vind ik eigenlijk het allerlekkerst.
Ja, ik ook. Heb ik het liefste.
Dat vind ik echt tof.
Ik vind een broodje carpaccio met truffelmayonaise ook prima.
Ja, dat is wel lekker, stiekem, hè?
Ja,
met veel truffelmayonaise.
Ja, vind ik ook heerlijk.
Ja, dat het vlees eigenlijk gewoon een instrument wordt om die truffelmayonaise maar binnen te kunnen.
Net zoals nu het ei, het instrument om de boter naar binnen te werken.
Ja. Nou, wat hebben we voor ons, Joost?
Ja, we hebben een roerei gemaakt.
Nou, jij?
Ik. En eigenlijk hadden we dus inderdaad een instrument nodig om die truffel te eten.
Boter.
En we hebben dus bij, moet ik even goed zeggen, IJzerhalte.
IJzerhalte.
Ja, sowieso.
IJzerhalte, denk ik, ja.
In het zuiden van Limburg. Dat is een winkel en daar kwamen we eigenlijk per ongeluk terecht.
Ja, we gingen even truffeltje halen natuurlijk, ja. voor de podcast.
Ja, en daar hebben ze geen Hanels en Sligo in Limburg, dus dit was de enige optie. En we kwamen daar en echt de mooiste van de mooiste producten.
Wat een paradijs.
Ja, mooie azijnen, mooie kazen, mooie dranken. Alles was
maar grote, echt groot.
IJzerhalte. Ja, echt en groot. Superleuke mensen ook.
Ja, en verse yuzu's.
Het fruit was helemaal bizar inderdaad. Verse yuzu's, verse bergamot. Weet ik veel.
Limefinger?
Boeddha's hand. Boeddha's hand, finger limes.
Boeddha's hand, finger limes, alles.
Ja, zo heet het echt. Supermooi, paddenstoelen, trompet de l'amour, allemaal kraakvers. Dat was echt super gaaf.
Dat was echt tof.
Dus als je mocht je een keer in Limburg daar in de buurt zijn, bij het Guldal heet dat, hoor?
Ja, nou, hoe heet het? Guldal? Witten. Ze zitten in Witten, volgens mij.
Ja, bij Chateau Witten in de buurt.
Ja, nou, top. En ik vond nog ook, we gingen even lunchen daar natuurlijk ook nog erbij. Nou, ze hadden een soort ski-hut gebouwd daar. Een man van 65, denk ik, 70, stond daar gewoon op een barbecue gewoon ene boutje warm te maken, spiesjes een beetje te doen.
Bloedworstjes
te grillen met appeltjes. Nou, top gegeten, hietetje aan.
Ja,
lekker
ja,
Maastrichts wijntje erbij. Echt een goed Maastrichts wijntje erbij.
Van, hoe heet het?
Sint Maart of zo?
Sint Maxime, denk ik.
Sint Maxime of zo, ik weet niet hoe het heet. Dan moeten we, dat is het in de show notes. Hebben we dat eigenlijk show notes?
Ik niet.
Moeten we zelfs beeld
mee. Ja, jij edit dit. Dus.
Ja, oké, okay, ja, dat is helaas mijn taak. De show notes zullen we opzetten. Nou, en wat we hebben daar hebben dus truffel gekocht. We hebben kraakverse eieren gekocht, 15 minuten ervoor gelegd.
Burberat.
Burberat, Delven.
8 euro per pakje.
Voor een staafje boter. Hè. Het is gewoon, het is zo godsgruwelijk zout. En het is alsof je gewoon bruine boter vreet.
Ja, ja, het smaakt naar karamel, naar beurre noisette. Naar precies goed geklopte slagroom. Het heeft alles echt.
Het is echt niet normaal. Het is, dus we hebben een broodje. Ook daar vandaan, mooi zuur deze broodje, denk ik.
Ja.
Dat is het vehikel eigenlijk om het ei te eten. Het ei is het vehikel voor de boter. En dat is dan eigenlijk weer de reden om truffel te eten. Dus het is echt, ja, het is vet op vet op vet. En je gaat ons even uitleggen hoe je nou het perfecte roerei maakt. Het is jou niet gelukt nu, maar...
Laten we proeven.
Kutzak. Nou, dit is wel een omeletje, hoor. Een roerei.
Roerei. Kijk, wat ik het allerlekkerst vind als je een mooi roereitje maakt, dan eigenlijk dat hij nog lopend over je brood heen gaat. Dat is vandaag niet helemaal gelukt, want ik was bezig met die truffelrasp zoeken en ondertussen de truffel raspen. Maar als je gewoon op zacht vuur gaart, klontjes boter erbij en dan gewoon blijven roeren.
Half staaf boter, ik denk dat ik 200 gram boter in...
Er zit redelijk veel boter in. Blijven roeren, zacht vuurtje. En dan op een gegeven moment krijg je bijna een soort... eigenlijk op een gegeven moment een geschifte sabayon. En dan is je perfect. En dan ga je die verse truffel erheen raspen.
En dan laat je hem nog even iets langer op het vuur staan.
En dan let je even niet op en dan is het toch niet goed. Dat is wat
het is. Ik heb het goed gedaan. En dan kan je altijd repareren met wat extra boter.
Nee, je kunt niet repareren.
Nee, maar als je extra boter toevoegt...
Dan wordt
het
wel beter. Ja,
wordt wel beter. Ja, nee, maar het is volgens mij goed roerij of scrambled eggs. Dus ik weet niet, die zijn echt... Je hebt zelfs van die kapot gebakken, kapot geroerde eieren. Die, is
die we vanochtend in het hotel hadden.
Ja, oei. Dat is afschuwelijk. Wat drinken we erbij, hè?
Ja, ik heb het gehoord van jou, Nebbiolo.
Nebbiolo. Nou, dit is wel echt een van mijn lievelingse druif, denk ik ongeveer. Nebbiolo is de druif uit Piemonte. Nou, Piemonte is sowieso een van mijn lievelingsgebieden op aarde, zeg maar. En met deze wijn, Nebbiolo, is een hele moeilijke druif. Ongelooflijk veel tannine. Staat er bekend als een wijn die je moet bewaren. Je kan hem eigenlijk niet jong drinken bijna. Worden wel steeds meer producenten hem jong maken. Dit is van Pio Cesare. Dit is geen Barolo. Barolo en Barbaresco zijn de twee wijngebieden eigenlijk in Piemonte. De twee topgebieden. Ook de koning en de koningin van de wijn genoemd. Barolo iets steviger. Barbaresco iets fruitiger. Allebei van de Nebbiolo druif. Maar ja, dan betaal je hoofdprijs. En ik heb een flesje van 2008 gevonden. Nou ja, als je dat Barolo, dan kost je dat 150 euro, denk ik, van Pio Cesare. Dit was een lange Nebbiolo uit 2008. Voor 30 euro. Daar kan je echt niks van zeggen. En het heeft echt, ja, als je hem bekijkt, we zeiden het al, het komt in het glas. Typisch voor Nebbiolo is een beetje een oranjeachtig kleurtje dat die wijn heeft, zeg maar.
Ja, een beetje bruinig zelfs.
Beetje bruinig. Ja. En dat wordt versterkt omdat hij oud is. Als de wijn oudert, dan krijgt hij, zeg maar, een tikkeltje van zo'n bruin robijn laagje. Nou, Hans zal zo meteen ook nog wat, die gaat hem ook nog even beschrijven op een Hans manier. Dus die kan het nog veel mooier dan ik. Nou, en je ruikt eigenlijk, heeft hele mooie fruiten, echt kersen, een beetje zoele kersen, een beetje kaneel misschien zelfs. En echt een beetje die specerijen. Als je hem proeft, en dan komt de aap uit de mouw, dan kan je hem eigenlijk, zou je zeggen van, hij heeft die fruitigheid nog, maar hij kan eigenlijk nog wel 10 jaar liggen. Want hij is echt tanninerijk. En dat is typisch voor die Nebbiolo's. Bij een mooi stuk rood vlees gaat het goed. Echt bij die krachtige tonen, herfst, truffel past het mooi bij. Bij zo'n truffelomeletje gaat het goed. Het kan zoveel hebben, die wijn.
Kan ook wel het vettigs hebben, volgens mij.
Ja, precies. Ja, omdat dit zo'n stevige aciditeit, zuurgraad heeft. Het komt gewoon, dat is echt, als je een keer een mooi flesje Barolo op de kop kan tikken, leg het in je kelder of probeer een oudere fles te kopen. Het is echt, je weet niet wat je proeft. Het is zo, ik denk dat mensen dit is wel echt heel bijzonder.
Nou, laten we proeven.
Ja, ik ben benieuwd. Cheers.
Lekker.
Oh, dat is jammer.
Lekker, dat is toch jammer.
Ja, dat is toch jammer. Nee, het is echt...
Nee, lekker. Top.
Ja, kom op man, zo kom je dus niet weg. Lekker, top.
Nee, ja, top. Maar wat je zegt, kijk, je zegt net al, inderdaad, specerij. Ik ruik inderdaad, ik moet wel zeggen, bij kaneel stop ik ook. Veel andere specerijen haal ik er moeilijk uit. Ja. En inderdaad, kersen.
Kersen, een beetje van die kersenpot.
Maar ja, amarene.
Oh,
ja,
top.
Amarene kersen, nee, maar een beetje amandel misschien.
Maar vind je niet die concentratie van die wijn? Dat is bijzonder, vind ik. Dat is zo'n geconcentreerde geur.
Ja, dit is gewoon mega lekker. Ja. Maar even, want Amarone, dat is denk ik mijn favoriet. Hoe zou je deze uit elkaar houden?
Jezus Christus, nou, als je dit niet uit elkaar proeft, dan...
Nee, maar even gewoon voor de leek.
Ja, voor de leek. Nebbiolo is wel echt wat lichter qua kleur altijd. Die Amarone kunnen echt dat donkere, krachtig hebben, weet je. Wat meer full-bodied, wat minder tannine, zeg maar. Wat ronder, soepeler, soms het hoge alcoholpercentage.
En welke smaken moet je opletten? Want dat is moeilijk volgens mij. Ik denk, zie je wel?
Ja, dat klopt. Ik zeg, ik vind het dan heel moeilijk om goed te omschrijven.
Ja.
Die Nebbiolo is gewoon, vind ik, wat intenser. Die
is ook fruit.
Leerachtige tonen kan hij hebben. Meer tannine, dus hij trekt wat meer dan een Amarone. Dus echt wel, we moesten een keer naast elkaar zetten.
En kan je zeggen dat een Amarone misschien nog wat meer bosfruit is en dat dan een Nebbiolo wat meer kers is?
Ja, dat vind ik moeilijk. Ja? Nee, Nebbiolo kan ook wel wat lichte fruit hebben, hoor.
Ik ben benieuwd wat Hans daar dadelijk over zegt.
Ja, daar ben ik ook benieuwd.
Laten we het hem vragen.
Laten we hem vragen. Op naar Rijmerstok. Nou, daar zitten we dan met Hans van Wolde in Rijmerstok in restaurant Brut 172. Hans, welkom. Fijn dat je ons nog even wil ontvangen zo voor de lunchservice.
Voor de lunch, ja.
Voor de lunch, ja. Want we hebben hier gisteravond gegeten. En dat was ook gelijk de laatste keer de komende tijd dat jullie s'avonds in ieder geval open gaan. Heb je daar misschien nog even een eerste bespiegeling over hoe je dat voelt natuurlijk? Want ik denk dat veel van onze luisteraars wel ook de documentaire of de serie hebben gezien. Waar je natuurlijk ook vocht tegen de lockdown die je maar een week hebt open doen zijn. Hoe kijk je nu weer aan tegen 3 weken dicht?
Ja, dat is een goede morgen. Ja, het is heel bijzonder om weer 's avonds vrij te zijn, zeg maar. Laat ik het heel stomweg maar zeggen. Gisteren was de laatste keer. Mensen die ik dan van vanavond gisteren aan de telefoon had. Dus bijvoorbeeld een groep hier die met 17 mensen zou zitten. 25 jaar getrouwd. Ik heb een huilende dame aan de telefoon gekregen. Ja. Van kunnen we dan toch niet alsjeblieft hier. Maar heel veel mensen denken dat het geld allemaal in de zakken van de ondernemers verdwijnt allemaal. Wat hier verdiend wordt. Maar wij zijn natuurlijk een hele verzorgende factor. En die verzorgende factor betekent ook dat wij ons vak niet meer uit kunnen oefenen 's avonds voor de gast. Ja, heel erg. En dat geeft me een heel triest gevoel. Maar ook we zullen dit weer overleven. Maar het zal ook weer ergens goed voor zijn. Want we hebben afgelopen 7 maanden natuurlijk wel weer als Mongolen, als de bielen weer lopen rennen met z'n allen. Ja. En alles kon weer en alles ging weer. En als we met z'n allen in de Putstraat in Den Bosch staan. En als we met z'n allen bij Robin Herzen bier aan het gooien zijn. Dat gaat even niet. En restaurants weten ook dat er netjes gescand wordt, netjes geplaatst wordt. Maar ja, we zullen zien wat er. We hopen dat bij 3 weken blijft en dat we gewoon Sinterklaas mogen vieren.
Ja, zo is het. Hey, en ik denk dat we zullen zo gaan ook uitgebreid over het eten hebben. Nog even, je bent ook een lange tijd in die eerste lockdown dicht geweest.
Ja.
Heb je nou nog iets in die lockdown gezegd van, nou, dat heeft me ook nog enigszins geholpen, zeg maar, of dat heeft me ook nog enigszins inspiratie doen opdoen, of heb je daar nog heb je zelf
positieve dingen uit?
Heb je iets positiefs?
Nou ja, hetzelfde als wat er nu weer het gebeurt. Alle dingen, kan ik zo zeggen, ja, spiritueel misschien, maar alle dingen gebeuren met een reden. En in die lockdown, de eerste lockdown. Iedereen was natuurlijk helemaal de weg kwijt. Iedereen was moe, afgelopen uit. En iedereen is even op zijn plaats van bezinning gezet. Ook ik. Wij hebben Brut neergezet zoals we Brut nooit van tevoren hebben neergezet. En wij hebben daar enorm van geleerd. En mijn persoon in mezelf, ik heb enorme rust gekregen. En ik merk aan mezelf dat ik nu weer heel hard gerend heb de afgelopen tijd. Ik wil niet zeggen dat ik er blij mee ben natuurlijk. Dat ik 's avonds weer om 9 uur bed mag liggen. Want ik verzorg heel graag, maar we zullen hier weer iets uit leren. Hetzelfde als de vorige lockdown. We hebben daar enorm veel van geleerd.
Ja. Nou, over verzorg gesproken, we zijn gisteravond ook goed verzorgd.
Heel goed in de watten gelegd.
Heel goed in de watten gelegd. Joost, vertel eens, wat vond jij het lekkerst vanavond?
Ja, voor mij was dat de hoogtepunt de langoustine.
Oké. Okay.
Met caviar en...
Die radijswortel en die dingen. Ja,
fantastisch.
Ja, vet. Ja, leuk. Ja. Ons filosofie is natuurlijk wel een beetje 60-40. Hè? Dus 60 vis en 40 groenten. Dus we proberen wel mee te helpen aan een nieuwe wereld. Je hoeft voor mij niet allemaal gelijk morgen vegetariërs te worden. Maar als we met z'n allen een heel klein beetje werken aan de nieuwe wereld. Dus aan wat minder vlees, wat minder vis en wat meer groentes. Dan heb je natuurlijk wel een hele mooie basis. En zo bouwen wij onze menus ook helemaal op. Dus meer groentes en ietsje minder visvlees.
Ja.
Waardoor het ook heel erg eetbaar en heel mooi eten en mooi licht blijft allemaal.
Ja. Wat we dus misschien even toch wel ook even voor de luisteraar leuk om te vertellen. We komen hier binnen, dat is een van de mooiste plekken waar ik ooit heb gegeten. Ik durf wel te zeggen,
het mooiste restaurant van Nederland.
Ja, het ziet er echt schitterend uit, maar even los ervan, je komt binnen, dat je open haartje staat, of de vuurkorfjes staan aan. Je komt aan, meteen even een happy, weet je wel. Dus daar begint het, zeg maar. Je komt binnen en daar begint het al.
Maar zo moet het ook zijn. Het nieuwe eten is natuurlijk een bepaald deel van beleving. En ik doe niks niet doordacht. Alles is doordacht. Als je een gewoon restaurant hebt, met alle respect, dan heb je een soort circus rens. Daar ik wil niet zeggen dat kamelen uitlaten in een restaurant niet... ja, ook maar gewoon. Maar er zijn gewoon... op het moment dat je Cirque du Soleil gaat spelen... dan gaan de spelers worden onderdeel van het publiek. En dan komt er bij Circus Grens komt er gewoon een directeur in het midden... en die zegt van ja, nu komen die en nu komen die. En de acrobaten en de jongleurs en blablabla. Bla, bla. Maar wij proberen niet een theater op te voeren... maar wel een bepaalde soort beleving. En dat die bepaalde dingen wat je meeneemt... dat doe je zelf ook met je vormen. Dat geeft een hele mooie diepgang in jezelf...
Het zit denk ik ook wel echt in de kleine dingen. Als ik zie hoe gisteren natuurlijk de borden worden ingezet. Dat is allemaal een performance die van tevoren is op elkaar is ingespeeld. En daar denk ik dat hier gisteren ontzettend goed werd uitgevoerd.
Vergeet natuurlijk niet dat we pas maar 7 maanden open zijn. Ja. Want heel veel mensen, het kan zijn dat het eten, zoals in de recensie van Hiske, dat bepaalde dingen tegenvallen, dat kan. En dat is natuurlijk hoe iemand het ziet. En we moeten ook ons de tijd geven om onze filosofie nog verder uit te voeren. Als je een heel complex project pakt, waar alles in zit met beleving, dan is het ook zo dat je eten, ik wil niet zeggen een ondergeschoven kindje wordt, we proberen iedere keer een stukje hoger te raken, maar tegen een restaurant aanknokken wat al 11, 12, 13 of 15 jaar open is, wij zijn pas 7 maanden open. En je moet wel je huis en je mensen om je heen en je spullen en je beleving en je routing, alles moet je leren kennen. Ja, en daar zijn we heel erg druk mee bezig.
Want even voor de luisteraar, heeft in de Volkskrant denk ik 1,5-2 weken geleden een recensie gestaan. Nou, dat was ik denk niet de recensie die je wil krijgen, laat ik het zo zeggen.
Nee,
dus, dat is denk ik zacht uitgedrukt.
Ja, dat is heel jammer. Jammer dat iemand het zo beleeft. In tegenstelling, ik bedoel, ik vind het een hele slechte recensiste, maar dat is mijn mening ook. Als zij maar iets mag zeggen, mag ik het ook zeggen.
Eens.
Als niemand, als zij als recensist niet begrijpt dat je eerste smaak zoet moet zijn, die je moet krijgen, anders smaakt namelijk je champagne niet. Als ik daar zuur of bitter of zout tegenaan zet, dan smaakt namelijk je eerste smaak smaakt gewoon niet. Daarna krijg je het puntje van je tong dus zoet, daarna krijg je zuur, zout en bitter. Ja, en dat... Zo zijn de hapjes ook opgebouwd. En als een recensiste dat niet ziet, ja, dan ben je wel een beetje simpel eigenlijk. En ik ben een heel aardig persoon. En wij staan juist voor vegetarisch. En
het groentecomponent wat je net zegt, dat je daar meer naartoe wil.
Precies, daar staan we ook echt voor. En als zij dat niet ziet en niet begrijpt, dan is het haar gedachte naar mijn gedachte. En ik ga daar ook niet met haar in discussie. En ik laat me ook niet heel erg afschilderen met mijn 53. Maar het is wat het is.
En ik moet zeggen...
wij zijn het er niet mee eens.
We hebben niet vegetarisch gegeten, gelukkig. Maar het was echt heel goed. Ja. En Joost had al even over de langoustine natuurlijk. Wat het hoogtepunt was. Wat het gerechtje met krap vond ik ook erg leuk. Ja. Wat is nou in de gerechten die we hebben gehad? Wat zijn nou jouw... Wat zeg je van nou, dat gerecht daar...
Kun je me s'nachts verwakker
maken. Daar kun je me s'nachts verwakker maken, zeg maar. In het geheel, hè?
Ik ben dol op schelm schaapdieren natuurlijk. Dus voor mij, als ik met het meisje ga eten... en dan bel ik naar het restaurant op van... hebben jullie alsjeblieft een paar oesters? Dus ik eet natuurlijk heel puur. En ja, als ik al een paar oestertjes mag krijgen... dan ben ik echt helemaal op aarde. Dus waar kun je me s'nachts van wakker maken... voor bloedverse oesters?
Ja.
En het menu wat we hebben gegeten... wat zou je zeggen van... nou, dat is nou mijn persoonlijke favoriet van gisteren?
Mijn persoonlijke favoriet... dan zou ik toch wel... kiezen voor de tartaretin met ui.
Ja.
Dat vind ik tartaretin met ui en kreeft. Dat is wel mijn favoriete gerechtje. Mooi die zalvigheid, die diepgang van die uienbereidingen. Die saus van die ingrediënten de kreeft met de lekkere die uiensaus vermengd, gepofte ui.
Hij smaakte zelfs bijna een beetje naar kokos.
Ja, er zit ook een heel klein beetje kokos in. Heel goed geproefd. Ja, een heel klein beetje kokos in.
Die kwam echt goed. Die kwam echt mooi naar voren. Dat komt.
Ja, heel klein beetje.
Die kreeft met de ui ook een beetje.
Dus gewoon uien poffen. Leeghalen, helemaal fijn draaien, opdraaien met een beetje kokos en daar een beetje reductie tegenaan van kreeft. En
ja, dan, het zoetige, het zoutige samen met dat heerlijk, vissen
dik,
van de kreeft.
Dik,
en
dik,
de
dik. Lekker.
Ja, en dat kan ik ook wel bij redelijk wat restaurants gegeten. En dat is natuurlijk ook wat we hier heel erg hadden was dat het ook gewoon het is gewoon lekker. Snap je wat ik bedoel? Het is gewoon zijn
ja,
niet te moeilijk, niet hoe zeg je dat? Het is niet, het is gewoon goede smaak. Nee, maar het is niet.
Als je een prachtige vrouw hebt, kijk, ze is heel mooi aangekleed. Ze draagt heel veel sieraden, make-up en alles op en eraan. Ze is een heerlijk wijf, maar ze moet wel kunnen zoenen. Dus het gaat erom de pure essentie van de smaak. Je kan het bord nog zo omturnen tot een heel mooi bord. wat een paradeplaatje is voor het oog. En het bord moet zo... Sommige borden worden gebruikt. Ik zie, er is zoveel geld wordt er in bereidingjes en in alles gestopt. Dat, ja, de essentie van de smaak is het allerbelangrijkste. Ik heb ooit gegeten in Fafieke en we kregen daar een stukje krabbenbord met een heel klein beetje crème van zoute boter. Jongens, hoe eenvoudig kun je het maken? En de kunst van het weglaten blijft de moeilijkste kunst die er is.
Ja, ik denk dat mijn vriendin het niet leuk gaat vinden dat ik ga zeggen. Maar een van de eerste keren dat wij in de sterrenzaak samen gingen eten was bij Nerua in Bilbao.
Ja.
Ik was voor Hauke een van de eerste keren en we gingen daar eten. En elk gerecht heeft daar 3 componenten ongeveer.
Ja.
Dat is alles wat je op de bord ziet liggen.
Ja, maar zo hoort het eigenlijk te zijn.
Ja, precies. En ik vond het fenomenaal. Maar zij van ja, ik had nou toch iets wel nog net iets, toch iets meer, weet je, iets meer aankleding of iets meer verwacht. Maar dat juist met zo weinig zoveel kunnen doen.
Daar ligt wel de eter, wat wij moeten gaan leren. Dus de eter, de echte eter. Van waar gaat het essentie van de smaak om? Gaat het om op het bord of gaat het om de beleving eromheen? Of is het een combinatie van? Ik blijf de aankomende jaren denken dat tussen 2020 en 2030... Dat wij die beleving net zo hoog gaan zetten. Die kokkies denken allemaal dat hun de beste zijn in de keuken. Ja. Maar zonder handen en zonder vriendelijk en zonder mooie gezichten aan tafel en zonder kwaliteit aan tafel stellen die kokkies niks voor.
Nee, je bent echt afhankelijk van...
En dat, nou ja, afhankelijk. Je moet een team zijn. Een team zijn wat samen speelt en samen werkt, samen lacht, samen eet, samen huilt. En dan, als je echt de top wil bereiken, je zal iedere keer dieper in de essentie met jullie samen... Het is als een goed huwelijk. Praat erover en je komt steeds dichter bij de essentie.
Nou, dat vind ik een mooie quote aan het einde. We hebben ook wat te eten en wat te drinken meegenomen.
Ik zie het, ja.
We hadden natuurlijk de truffel als onderwerp. We hadden het zojuist al even over de films die uit zijn gekomen. We gaan straks nog even een hapje eten ook erbij. Maar we hebben in ieder geval 1 wijn erbij en dat is... Eigenlijk, nou ja...
Robijn rood, hè?
Wow, de dik, truffelwijn bij uitstek, vind ik.
Dik, mooi, beetje robijn helemaal. Een beetje dat hele mooie... Ja, het kan niet anders dan dat het een dikke, vette Italiaan moet zijn.
Ja, precies. En het is...
Wat drinken we, Jasper?
We drinken Nebbiolo. Eigenlijk wel bekend van de Barolo of de Barbaresco natuurlijk. En uit Alba, daar komt ook de witte truffel vandaan. En dat is eigenlijk wel... What goes together, grows together. Dat cliché, dat hoor je dan toch wel. Maar dat geldt voor die Nebbiolo ook wel. En we hebben uit 2008, en dat is op een prima jaar. En die Nebbiolo-druif die laat zich ook goed wegleggen. Dus die moet je lang laten liggen. En wat krijg je dan in het glas? We zullen straks er nog wat meer over vertellen. Maar je krijgt een rode wijn met een bijna oranje-achtige gloed eromheen. En het is, ik weet niet, wat vond je ervan, Hans?
Ja, een heleboel misschien luisteraars niet weten. Ik ben geen rode wijn drinker. Dus ik kan niet tegen rode wijn. Maar ik proef altijd heel erg wel. En ik kan wel, denk ik, redelijk goed proeven. Ja. Dat beestje wat je net opengemaakt hebt, dat mannetje wat je opengemaakt hebt, is 2008. Ja, als je dan even heel snel goed rekent, is het natuurlijk een aantal jaartjes. Dus ik vind hem altijd, hij moet even lekker een beetje die lucht krijgen. Want dat oude mannetje heeft natuurlijk wel ook wel een beetje een tijdje onder die kurk gezeten. Maar als je die kleur en die reuk ziet, dat is de passie van de Italianen. En zeker wat je zegt, Alba, Piemonte, die witte truffels, helaas komen er... Niet dit jaar niet zo heel veel witte truffels uit Italië, maar net over de grens. Omdat het slecht witte truffelseizoen. Maar als je toch weer die dikkere geur krijgt van die witte truffel. Gewoon met een beetje pasta of gewoon met een beetje gebakken champignonnetjes. Of gewoon met een lekkere ravioli. Of eigenlijk eenvoudig de kunst van het weglaten. Een beetje gestoofde spinazie, gewoon wilde spinazie met wat witte truffel. Een beetje zoute boter, jongens.
Beter gaat het niet worden.
Top, hè?
En wat dacht je van een omeletje dadelijk?
Ja, die gaan wij maken.
Dat dacht ik al.
Wil jij hem nog voor ons maken?
Ik wil best een omeletje met truffel voor je maken. Heerlijk. Heerlijk.
Hey, top, Hans. Dankjewel.
Dankjewel voor de leuke podcast. Fijn. En ik wens iedereen een aankomende sterkte tijd en vooral voor de ondernemers.
Top.
Voor jou ook.
Succes.
Succes. Proost. Nou, tot zover Hans. Nou, het was even terugkijken, het was echt top, hè? We hebben het gezegd in het stukje met Hans al, maar...
Ja, van binnenkomst tot en met het laatste biertje hebben we gewoon een superleuke avond gehad.
Was echt fantastisch.
Maar ook echt, wat Hans ook zegt, het is gewoon een show.
Het is niet dat je de kamelen door de tent had lopen.
Nee, maar het is een choreografie. En die choreografie werd gewoon gisteren vooral ook wel echt perfect beheerst door de bediening. Ja,
even een klein voorbeeldje. Dan komen ze aan met z'n 3 aan tafel. Dienblad gaat neer met de borden. pakken ze allemaal, oh, er komt nog een stukje omelet omhoog, pakken ze allemaal een bord, lopen ze met de klok mee, allemaal tegelijk inzetten, ja, en dan langs je tafel. Ja, dat is echt gewoon, dat is, het is echt, dat was ook het eerste wat Naomi tegen mij, mijn vriendin, zei toen we voor het eerst bij een ster gingen eten samen. Zei ze van, het is net alsof je naar een balletvoorstelling zit,
ja,
te kijken.
Ja, ja, wat ik ook heel mooi vond, was hoe ze die wijnen op een gegeven moment aan elkaar doorgaan.
Ja, dat was gewoon...
Op... Dus iedereen drinkt waarschijnlijk hetzelfde assortiment. Daar werd alles geserveerd uit magnums. Dus die flessen werden op een gegeven moment... Ja, die moesten doorgegeven worden aan de sommelier die de andere kant van de zaak deed. En hij was zijn verhaal aan het doen. En zonder te blikken of blozen, hij bleef doorgaan in zijn verhaal, de sommelier... Steekt zijn hand naar links uit. Andere sommelier pakt die fles over. En loopt naar de andere kant van de zaal.
En dan ging echt met 6 km/u hard gewoon doorlopen. Hè? Dat,
ja,
is niet lang.
Ja.
Ja, dat is gewoon waar je soms zitten erger in de horeca. Ja, dat mensen niet zitten te kijken, jongen. Ja. Of dat zo'n studentje niet zit op te letten. En dan loopt hij weer langs je tafel tot 6 keer toe. En hier is gewoon... In volle concentratie verhaal zijn. Ja. Mooi goed verhaal vertellen, geamuseerd. Ja. En volgens in jouw ooghoeken je collega's zien aankomen lopen. Ja, dat is gewoon, dat is echt, dan zit je echt in, ja, een sterrenzaak.
Dan ben je echt goed bezig.
En dat is wel echt waar je voor betaalt in die sterrenzaken.
Ja,
ja, en kijk, zoals Hans ook tegen ons zei. Kijk, je kan een schilder inhuren.
Ja, zo is het.
Dan krijg je ook €60 per uur. Als je daar zit te eten, is ook €60 per uur.
Zo is het.
Dus ja, ze verdienen eigenlijk niet meer dan een schilder.
Maar laat jij liever 3 keer per jaar je huis schilderen of ga je liever 3 keer per jaar daar eten?
Ik ga liever 3 keer per jaar daar eten.
Ik ook, dus ja, dan zijn we eruit met z'n allen.
En nog even binnenkomst, je komt er binnen, bam.
Meteen een hapje bij de deur.
Hapje bij de deur. De houtvuurtjes staan aan, weet je wel. Ja. Kom er binnen, krijgt eerst een rondleiding door de zaak. De deur is nog dicht, dus je ziet eigenlijk niet het lounge gedeelte. Hapje even in het eerste stukje, hapje in een soort van bijkeuken eigenlijk. Helemaal van messing, of wat is het, van messing gemaakt?
Ja, messing, ja.
Met een perensappie, dat mag ik denk niet zeggen, maar...
Jawel, volgens mij was het een perensappie.
Perensappie, wel een lekker perensappie. Nou, gewoon top, weet je wel. En nog even de wijnkelder in, of de wijncave op, loop je door.
Wat ik ook mooi vind, en dat vind ik, als normaal kom je in een restaurant binnen, en dan zit je eigenlijk meteen aan je tafel. Maar hier hebben ze het zo ingericht, beneden hebben ze een lounge... Daar kan je gewoon lekker even een bubbeltje drinken.
Bij het haardvuur.
Bijna. Echt een hele mooie haard. Daar zaten wij mooi naast. En dan kun je een oestertje bestellen. Of je krijgt je eerste bitejes krijg je daar. En dan kom je al in die stemming. Ben je relaxed. Ga je naar boven. Ga je aan tafel. En dan begint eigenlijk het feest.
Echt feest. Het was echt supergoed.
Ja.
Echt heel goed gegeten. Het was...
Complimenten.
Top, Venema. Ga er naartoe, mensen.
Ja, als je een plekje kan krijgen, dat schijnt moeilijk te zijn.
Heb ik ook gehoord, ja.
Ah, mais non, la question du jambon.
Alright, tijd voor de question du jambon. En dit keer van...
Joost uit Wijchen.
Joost uit Wijchen.
We hadden een question du jambon voorbereid, alleen gisteren kwam er nog een andere vraag bij ons op. En... wat eigenlijk gebeurde was, de sommelier.
Karsel.
De sommelier schonk alles uit magnums.
Oh, echt show, hè?
En toen dacht ik van, nou, hij zei het er ook bij, van waarom, dat hij alles uit magnums schonk. En toen vroeg ik me af, waarom schenkt hij alles uit magnums? En wat is daar de meerwaarde van?
Nou. Het is dus
aan hem.
En ik ga nu antwoord geven. Nee, het is show, hè? Punt 1.
Dat is lachen hoor, een flesje 2 keer zo groot.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat zegt Hans, dat zegt hij ook in het interview, het gesprekje wat we met hem hadden, het is show.
Voor een deel
alles show. Hè. Je kan je kamelen een rondje door de Circus Rens laten lopen of Circus Soleil, hè, waar ze uit het publiek springen, zeg maar. Dus dat punt 1. Punt 2, een magnum heeft invloed op de smaak, want als wijn rijpt, wat gebeurt er? Die interacteert met klein beetje zuurstof dat door de kurk heen komt. Dat maakt de rijping. Dat maakt ook dat er een heel klein beetje wijn eigenlijk minimaal verdampt als je echt oudert. Wat gebeurt er nou als je een magnum hebt? De fles is groter, maar de kurk is even groot. Dat betekent dus dat je meer wijn op minder zuurstof hebt. Dat betekent dat het rijpingsproces iets vertraagt. En ook dat die wijn helemaal bij champagne is toch een diepere, vollere smaak kan krijgen. En ook langer kan liggen, zeg maar. Dus je kan hem eigenlijk langer laten liggen.
Beter bewaarpotentieel. Maar betekent dat dan niet ook dat als jij normaal een wijn 12 jaar laat liggen, dat hij dan top is, dat je dan een magnum 15 jaar moet laten liggen?
Nou, dat kan je wel stellen, ja. Okay. Dat speelt echt een rol mee. Dus het proces is gewoon langzamer. Dus als je echt een dikke, dure wijn...
Maar zit er ook nog kwaliteitsverschil in? Want dat vroeg ik dus gisteren ook aan de sommelier. En die zei dus dat wel echt daadwerkelijk zo
maar
was.
Maar wat bedoel je met kwaliteitsverschil?
Nou ja, of hij gaf eigenlijk aan van, waarom doe je dit, vroeg ik. Hij gaf eigenlijk aan, ja, dat doe ik dus omdat een wijn uit een Magnum eigenlijk gewoon kwalitatief beter is dan uit een normale fles.
Ja, het rijpingsproces is wat anders, hè? Omdat die verhouding zuurstof-wijn anders
is. Maar is hij beter?
Ja, anders. Ja, beter, ja, dat is waar je van houdt, denk ik.
Oké.
Het is echt een smaakverschil.
Nou, laten we hem daar in het midden.
Maar dat denk ik, maar dat is misschien ook een beetje, en ik denk ook, het past gewoon helemaal in dat bruut. Gewoon, fuck it. We doen alles uit Magnum.
Bruut, grote flessen.
We hadden ook gewoon nog een fles besteld. Ook gewoon een Magnum erbij. Hoppakee. Ja. Weet je, dat doen ze daar gewoon. Ja, dat kan gewoon. Jij vond niet zuip, hè, die wijn trouwens. Die ik had besteld, die ik had uitgezocht.
Ja,
met
ik en mijn tafelgenoot, die ik gewoon mijn voornaam ga noemen, Sjoerd. Die wij hadden, vonden, dat was niet onze favoriet.
Hoe kan dat nou, man? Het was een Pinot Noir uit Canada. Nou, godnondertje, wat was dat goed. Het was echt fantastisch. Jasper... Nee, Cabernet Franc. Het was een Cabernet Franc uit Canada. Sorry.
Ja, en volgens mij was het in het arrangement was eigenlijk een pinotage.
Nee, Pinot Noir volgens mij ook.
Dacht nee, volgens mij pinotage.
Pinotage uit Zuid-Afrika.
Ja, volgens mij ging het daarover.
Ja.
Maar goed. Dus Magnums. Het is een kwestie van smaak. Maar er is wel een duidelijk verschil tussen een Magnum en een niet-Magnum.
En het is gewoon kikker.
Ja, en het is
gewoon vet, man. Okay. Als je een Magnum op tafel zet, ben je toch helemaal het mannetje.
Oké.
Okay. Maar als Moët is in de club met vuurwerk eromheen, daar ben jij goed in.
Dat vind ik top. Dat vind ik top.
Magnum is in de club met vuurwerk eromheen.
Ja, maar het hoeft helemaal geen Moët te zijn. Dat mag ook nog veel minder zijn als er maar vuurwerk bij zit.
Nee, was, ja, als je tempootje aan de fik kan zetten. En de meisjes komen op je af, dan, jongen, niet normaal. Hè? Ja, betaal je ook voor dan. Hè?
Aujourd'hui, le produit du jour.
Het product van de week, van de twee weken.
Ja, wat Jasper heeft mij uitgedaagd om een keer een product van de week mee te nemen. En dan niet iets van eten, maar iets vloeibaars. En dan niet mayonaise. Dus
dat gaat ook met een rietje naar binnen namelijk hier.
Wat ik heb meegenomen is een bramenwijn.
Ja, dat neemt een keer wijn mee, is bramenwijn.
Bramenwijn uit een land wat ik niet eens weet of het Nieuwe Wereld genoemd mag worden. Ik denk het niet.
Ik denk Ancient World noem je dat.
Oké, Ancient World. Uit Armenië. En wij stonden op de BBB. En,
wat is de BBB?
De Bier- en Bitterballenbeurs. Nee, de horecavakbeurs uit Maastricht. En dit liet hij mij proeven. En ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Maar ik vond dit in ieder geval wel lachen. Ja, zie je wel. Je ziet zijn gezicht natuurlijk niet. Maar hij vindt dit echt wel...
Oh, dit is mooi. Dit is een mooi spul, man.
Ja, is ook niet goedkoop.
Wat is hiermee gebeurd, joh?
Ja, dat weet ik niet.
Ja, dat is top. Dat ruikt echt top, man.
Maar het is volgens mij eigenlijk Blackberries. Behandeld als
het heeft sowieso eigen opvoeding gehad, denk ik, of zo, man.
Ja, als wijn. Maar dan wel gemaakt met als basis niet druiven, maar bramen.
Oeh.
Wel zoet.
Oh, wel heel bramig, toch?
Ja.
Is ook bramenwijn, is niet gek.
Ja.
Maar...
Wel zoet.
Het is blauwe blackberries. Ja, bramen.
Ja, een blueberry is een blauwe.
Ja, mijn Engels schiet hier weer tekort. Oeh. Leuk geprobeerd, Joost. Nee.
Wat
vind je ervan? Ik vind het, je kan je wel leuke dingen mee doen. Ik vind het een mooi spul. Ik denk, een mooie saus kan je ook maar mee bouwen, man. Denk ik.
Ja, dat is een fles van 18 euro, dus dat zou ik toch niet meteen doen. Maar,
ja, maar ik bedoel, in die zin, het is gewoon, het heeft echt, er zit zoveel smaak in.
Ja, ja en als je met bijvoorbeeld een dessertje dit zou doen, chocola.
Ja, dat, als ik ergens, dat zou ik hier wel bij durven. Dan moet je het niet te zoeten. Dan moet je niet te zoet maken, want dat is ook een risico, hè. Dat is niet, het is semi-sweet, staat op de fles. Het is ook echt half zoet.
Ja.
Het is niet meer zoet. Dus dat betekent eigenlijk dat je het dessert toch wel moet oppassen met te zoete dessert.
Als je het vergelijkt met die berenhaus lezen van gisteren.
Ja.
Dat was echt wel zoeter nog.
Veel zoeter.
Veel zoeter dan dit.
Ja. Hij heeft in de neus heeft hij een beetje, het doet me een beetje denken aan taart. Snap je? Het heeft een beetje dat vanilleachtige.
Bramentaart ga je zeker zeggen.
Hoe weet je dat? Nee, maar omdat het ook... Ik denk dat het een beetje... Heeft hij een beetje eikenhouten opvoeding heeft
gehad? Dat durf ik niet zeggen.
Er zit iets van een bepaalde vanilleachtige toon in. Snap je wat ik bedoel? We zitten de etiket even te bestuderen. Zelfs, kan je het vinden? Nee.
Er staat niks over houtrijping op.
Maar het heeft echt iets van een vanilleachtige toon. Of zo. Het is echt...
Maar wat denk je? 15% alcohol.
Ja, dat is lekker hoor. Dan ga je heel... Dat is
een zieke.
Nekschot. Ja. In de vorm van bramenwijn in plaats van een echt toetje met suiker.
Nou ja, goed. Ik vind het een heel leuk product. En ik hoop dat de Armeense bramenwijn voortaan in elke supermarkt te vinden is.
Ja, lekker. Bij de Jumbo.
Ja,
bijvoorbeeld.
Zeker.
Want... Of hebben we dat al gezegd, dat we Jumbo Magazine hebben gehaald?
Volgens mij hebben we dat al een keer gezegd. Maar dat gaan we gewoon nog een keer doen. We staan dus in deze week in het Jumbo Magazine. Ja. En daar zijn we gewoon trots op.
Echt trots. Want wij voelen die aanwas van huismoeders en vaders al komen, zeg maar, nu.
Moet ik er wel bij zeggen dat mocht Albert Heijn nu een goed bod doen, dan staan wij er wel voor open.
Transfer, 100%.
Ja,
100%.
Ja. Zo zijn we dan ook alweer.
Ja, zo zijn we dan ook wel. En we staan ook op Kuli.nl. Moet je nagaan.
Kuli.nl.
Kuli, ja, ken je dat?
Ja.
Ja, ja? Is het wat? Nee, ik heb er nooit van gehoord.
Wel, ik ken het wel.
Oh ja, is het wat?
Ja, ja zeker. Ja, er staan allemaal culinaire dingen op.
Ja, kikken is het, ik hoor het al. Nou, genoeg voor deze week. we gaan eruit. Mensen, bedankt voor het luisteren weer. Volgende week hebben we echt geen flauw idee wat we gaan doen.
Stuur wat in, als je een suggestie hebt.
Suggestie, we zijn helemaal open voor alles. Ik wil iets leuks maken. Ik ga in ieder geval morgen nog wijnproeven van een andere Piemontese wijn maken. Dus dat zal even terugkomen, denk ik. Verder geen idee, hè?
Ik heb volgende week een tripje naar Mirazur.
Oh ja, godverdomme, jongen.
In Nice.
Mirazur, 2019 beste restaurant ter wereld.
Ja, dus daar zal ongetwijfeld mijn hoogtepunt of dieptepunt over gaan.
Oh, je houdt ons in spanning.
En ik hoop dat ze geen Nederlands spreken.
Tot volgende keer. Doei, doei. Cheers.